Zullen we samen eerst bidden? Heren, het is in uw trouwe goedheid dat we aan de avond van deze dag weer mogen samenkomen in deze kring, om met elkaar opnieuw ons te buigen over uw woord en uw getuigenis. We mogen vanavond de studie die we vorig jaar of in het begin van dit jaar begonnen zijn in het boek Jona voortzetten. En we willen daarbij bidden of gij met uw geest in onze harten wilt werken, met uw geest ook in ons verstand wilt werken, opdat we met hart en verstand en hart uw woord mogen verstaan. Geef, o God, dat we inzicht mogen ontvangen in wat gij geopenbaard hebt in dit gedeelte van de Heilige Schriften, en dat we door uw geest geleid mogen worden om ook daarin uw wil te kennen. Maar geef ons tevens dat werk van uw geest in ons hart, waardoor we ook leren uw wil te doen. Uw wil kennen, dat is belangrijk, Heren, maar uw wil doen, dat is nog belangrijker. Uw woord verstaan met ons verstand, dat is van grote betekenis. Maar om van uw genade te ontvangen, om ook daders van het woord te worden, dat is nog rijker. Ja, dat is zaligmakend. Heren, wij hebben dan ook nodig, ook in dit uur, dat gij met uw geest in ons midden wilt werken en dat wij van u ontvangen alles wat we nodig hebben, opdat uw naam daarin ook verheerlijkt mag worden. Heren, wij zijn mensen die diep afhankelijk zijn van u en tegelijk moeten we het belijden dat wij ook onwaardig zijn, onwaardig dat gij naar ons zoudt omzien, dat gij aan ons zoudt denken, dat u ons zoudt zegenen. En toch, we kunnen niet buiten die zegen. We kunnen niet buiten die werkingen van uw genade. Heere, wilt gij ondanks onze zonde toch in ons midden zijn en ons een goed uur geven, zoals u ons dat ook in het verleden gegeven hebt. Wilt gij het alles wel maken en ons behoeden en bewaren voor zonde en voor verkeerdheid. Om Jezus wil. Amen. Ja, wij gaan vanavond na een lange onderbreking weer verder met onze bestudering van het boek van de profeet Jona. We hebben het eerste hoofdstuk en het tweede hoofdstuk en het begin van het derde hoofdstuk met elkaar besproken. En toen zijn we in mei van dit jaar gestopt. Nu is het bijna een half jaar verder. Door allerlei omstandigheden kon dat dan ook niet eerder hervat worden, maar een half jaar verder willen we toch datzelfde boek nog ter hand nemen om met elkaar te zien wat de Heere ons hier ook in verder te zeggen heeft. We hebben in de laatste bespreking over het boek Jona gezien hoe de Heere Jona niet alleen weer opnieuw opdracht gaf, maar hoe de Heere ook aan Jona toen de genade geschonken heeft om gehoorzaam te zijn. Ik hoef dat allemaal niet te herhalen. Even om de aansluiting te makkelijker te maken, even een paar dingen over dat eerste gedeelte van het derde hoofdstuk. Jona is dus langs een wonderlijke manier gered en beveiligd. De Heere heeft hem dwars door de oordelen heen toch gespaard. En de Heere heeft hem bewaard op zo'n merkwaardige plaats in het ingewand van de vis. Daar is Jona geweest en daar heeft Gods hand hem beveiligd. Totdat de tijd kwam dat de Heere tot de vis sprak en dat de vis Jona op het droge uitspuwde. En toen God Jona op zo'n wonderlijke manier gespaard heeft, toen heeft de Heere Jona voor de tweede maal gezegd dat hij naar de grote stad Nineveh moest gaan om tegen haar te prediken. Dat was genade van de Heere. Dat God nog weer opnieuw met deze ongehoorzame en weerspannige knecht verder wilde gaan. En dat hij hem toch nog opnieuw in dienst wilde nemen. Het was ook genade tegenover Nineveh. Want die grote heidense, die goddeloze stad zou toch het woord des Heren mogen horen. Jona was onwillig, maar God weet middelen en wegen te vinden om hem gewillig te maken. En dat omdat de Heren het heil van die heidenen in de hoofdstad van Assyrië nog zoekt. En dan is het antwoord van Jona dit keer, en hij maakte zich op. Maar dat was de eerste keer ook zo. Toen maakte hij zich ook op. Alleen toen ging hij naar de verkeerde richting, naar Tarsus. Nu gaat hij daar waar God hem wijst. Nu gaat hij naar Nineveh. Hij heeft geleerd. Hij is onderwezen door een storm en door het oordeel en door die werken des Heren die hij in zijn leven heeft ondervonden. Hij is onderwezen, hij is ook onderworpen. Hij is gewillig geworden om te doen wat de Heere hem zegt. En zonder te murmureren gaat hij. Ook al is dat een moeilijke weg. Ook al is het een zware opdracht. Hij gaat in gehoorzaamheid naar Nineveh en hij begint daar te preken. Wat? De prediking die de Heere hem geeft te preken. Niet zijn eigen woord. Niet iets wat in zijn eigen gedachten opkomt. Maar de boodschap die God hem voorzegt. En die boodschap is, nog 40 dagen, dan zal Nineveh worden omgekeerd. Een boodschap van oordeel, oordeelsaankondiging, tijding die voor de inwoners van Nineveh verschrikkelijk moet hebben geklonken, maar niettemin het woord van God. Daar zijn we gebleven en wij willen met elkaar nu verder lezen in dit derde hoofdstuk van het boek Jona, en ik lees u de verzen die dan volgen op het vierde vers, de verzen 5 tot en met 9. En de lieden van Nineveh geloofden aan God, en zij riepen hun vasten uit, en bekleedden zich met zakken van hun grootste af tot hun kleinste toe, want dit woord geraakte tot de koning van Nineveh. En hij stond op van zijn troon, en deed zijn heerlijk overkleed van zich, en hij bedekte zich met een zak, en zat neder in de as. En hij liet uitroepen, en men sprak te Nineveh uit bevel van de koning en van zijn grote, zeggende, laat mens, nog beest, rund, nog schaap iets smaken, laat ze niet weiden, nog water drinken. Maar mens en beest zullen met zakken bedekt zijn, en zullen sterk tot God roepen. En ze zullen zich bekeren, een iegelijk van zijn boze weg en van het geweld dat in hun handen is. Wie weet, God mocht zich wenden en berouw hebben. En hij mocht zich wenden van de hittigheid van zijn toorn, dat wij niet vergingen. Wel, dit gedeelte zijn we dan gewend te noemen de bekering van Nineveh. Hier wordt ons vertelt hoe de inwoners van Nineveh tot bekering gekomen zijn. En de eerste vraag, of misschien wel de voornaamste vraag die dan als het ware vanzelf bij ons opkomt, is de vraag, ja, wat is dat nou voor een bekering geweest? Is dat nu een echte bekering? Of is dat nu een uiterlijke bekering geweest? Is dat nu een verbreking van het hart geweest? Of is het alleen maar het aantrekken van rouwklederen en andere rouwgebruiken geweest? Hoe zit dat met die bekering van de Ninevieten? Wel, we zullen proberen vanuit het woord des Heren dat zelf door God te laten zeggen en proberen te verstaan wat daarin tegelijk ook voor ons als lering begrepen is. Jona is dus, zoals we zagen, teruggebracht in het pad van de gehoorzaamheid. Hij komt in Nineveh, brengt daar de boodschap die de Heren hem te preken geeft, en hij doet dat maar één dag. Eén dag. Ik denk dat we dat mogen aflezen uit het vierde vers. En Jona begon in de stad te gaan één dag reizen. Het was een stad van 3 dag reizen. Maar er staat niet dat Jona 3 dagen gepreekt heeft, maar 1 dag reis. En waarom preekt hij niet langer? Waarom preekt hij niet meer? Omdat het niet langer nodig is. Als je 's morgens in de stad Nineveh komt, zoals Jona die stad betreedt, dan is die stad een stad vol goddeloosheid en vol boosheid, een stad vol afgoderij, een stad onder het oordeel, een stad waard om vernietigd te worden. Maar aan het einde van die dag waarop Jona gepreekt heeft, is het hele leven in Nineveh veranderd. Dan zitten de mensen niet meer in hun feestzalen en aan hun banketten. dan zijn ze niet meer op die plaatsen waar ze de afgoden dienen en waar ze de vreugde genoegens van het vlees zoeken, de lusten van het vlees zoeken te bevredigen. Maar dan zien we de inwoners van Nineveh in rouwgewaad, met as op hun hoofd. En we zien ze, terwijl het voedsel blijft staan en terwijl de drank onaangeroerd blijft. Ja, we zien die mensen in Nineveh op hun knieën. En we horen hen roepen tot God. Er is een geweldige verandering in die goddeloze stad van Nineveh gekomen. En dat als een reactie op de boodschap van Gods knecht. De trotse, de oorlogzuchtige stad Nineveh is veranderd in een stad van bedelaars die God aanroepen uit de nood van hun leven en uit de verslagenheid van hun hart. En die als bedelaars, als rechtlozen aan de troon der genade smeken. De bekering van Nineveh. Waar komt die bekering vandaan? Voordat we de vraag beantwoorden wat dat dan voor een bekering is, wat de aard van die bekering is, of die echt was of alleen maar uiterlijk. Eerste vraag, waar komt die verandering vandaan? Hoe komt het dat ze daar in Nineveh met hun zonde breken, dat ze rouwgewaad aantrekken, dat ze vasten, dat ze as op hun hoofd strooien? Hoe komt het dat daar die proclamatie van de koning van Nineveh uitgaat, waarin de koning het inwoners van zijn stad opdraagt om de Heere aan te lopen en tot God te bidden en uit de grond des harten tot hem te smeken? Waar komt dat vandaan? Het staat in het vijfde vers. We spreken over de bekering van Nineveh. We moeten eigenlijk eerst over het geloof van de inwoners van Nineveh spreken. Want daar begint God mee. En de lieden van Nineveh geloofden aan God. Er was geloof. En dat is wel zeer merkwaardig. Want wie is er nou in Nineveh gekomen? Een man, een onbekende prediker uit een onbetekenend klein landje. Een land veracht, zeker in de ogen van de Assyriërs, van die wereldmacht uit die tijd. En wat heeft deze onbekende prediker uit het onbekende Israël gedaan? Hij heeft een boodschap gebracht in Nineveh, op Nineveh's straten en in Nineveh's pleinen. En die boodschap die sprak van oordeel en gericht. In die boodschap kondigde deze man aan dat zijn God, de God van Israël, zou komen om gerichten te voltrekken over Nineveh en over Assyrië. God zou komen om wraak te nemen over de zonden die ze daar bedreven hebben. En het resultaat van die boodschap? Ze geloven het. Ze geloven het. Nou, wie had dat verwacht? Wat kon men verwachten? Wat kun je verwachten op zo'n boodschap? Gebracht door zo'n onbekend mens uit Israël. Dan lag het toch voor de hand dat ze in Nineveh gereageerd zouden hebben op dezelfde manier als waarop de schoonzoons van Lot reageerden toen Lot tot hen kwam met de aankondiging dat Sodom zou worden verwoest. Niet waar? In Genesis 19 lezen we dat de Heere door middel van zijn twee engelen die naar Sodom gegaan waren aan Lot de boodschap bracht dat de stad Sodom en de andere steden van de vlakte zouden worden verdelgd. En Lot gelooft die boodschap, maar Lot krijgt dan tegelijk ook van die engelen de opdracht om erop uit te gaan, om die boodschap ook aan anderen te brengen. Toen zeiden die mannen tot Lot, wie hebt gij hier nog meer? Een schoonzoon of uw zonen of uw dochters? En alle die gij hebt in deze stad, breng ze uit deze plaats, want wij gaan deze stad verderven, omdat haar geroep groot geworden is voor het aangezicht van de Heere, en de Heere ons gezonden heeft om haar te verderven. Toen ging Lot uit. En Lot ging net zo'n werk doen als Jona in Nineveh moest doen. Lot ging ook de prediking brengen van het komende gericht, dat onherroepelijk zou zijn. Toen ging Lot uit en hij sprak tot zijn schoonzoons, die zijn dochters nemen zouden, en zeiden, maakt u op, gaat uit deze plaats, want de Heere gaat deze stad verderven. U voelt wel dezelfde tijding. Tijding van een gericht, een tijding van oordeel. God zal komen om de zonde te bezoeken. En wat doen die schoonzoons? Maar hij was in de ogen van zijn schoonzonen als jokkende. Ze geloven hem niet. Ze achten het ongeloofwaardig wat Lot daar verkondigt. Ze kunnen het, ze willen het niet aannemen. En daarom verwerpen ze de boodschap. En Lot gaat onverrichter zaken weer terug naar huis. Nou, zo hadden ze in Nineveh toch ook kunnen reageren. En het ligt voor de hand om te verwachten dat ze zo reageren. Dat is de reactie van het menselijk hart. Zeker van het hart dat van God en van zijn dienst niet weet. Zeker de reactie van die inwoners van een goddeloze, afgodische stad als Nineveh was. Je zou kunnen verwachten dat ze misschien een ogenblik even onder de indruk waren, maar als ze er dan met elkaar over gingen spreken, dat de een tegen de ander zei, moet je horen, daar komt zo'n Jood, die komt ons vertellen dat onze stad Nineveh, die onoverwinnelijk is, door de God van Israël zal worden vernietigd. Kun je geloven? En zo kun je verwachten dat ze elkaar, ook al zou er in het midden één zijn die de neiging had om de boodschap van Jona te geloven, dat ze elkaar zo zouden hebben beïnvloed dat tenslotte de indruk die Jona's prediking gemaakt had, er niet gedaan zou worden. Onmogelijk immers dat onze stad vernietigd zou worden. En toch zo reageren ze niet. Ook al reageert de wereld, ook al reageert de mens onder bijna alle omstandigheden zo, ondanks, hoewel dit de reactie is die van het boze van God vervreemde mensenhart verwacht kan worden. Dit zie je gebeuren alom in de wereld. Ondanks dat dit zo natuurlijk zou zijn, toch zien we in Nineveh iets anders plaatsvinden. Zij geloven wel. Hoe komt dat? Van waar komt zulk een geloof? Van de Heilige Geest. Daar komt geloof vandaan. Niet uit Jona's prediking. Niet uit de welsprekendheid van Jona. Maar de Heilige Geest was werkzaam onder de prediking van Jona. En terwijl Jona sprak tot het oor, sprak de Heilige Geest tot het hart. En was die geest die daar werkzaam was, overtuigend bezig, overtuigend in het binnenste, dat wat die onbekende prediker uit het verre Israël daar sprak, de waarheid was. En zo heeft God door zijn almachtige kracht die verandering teweeg gebracht. God heeft van die afgodendienaars mensen gemaakt die aan God gaan geloven. Ze hebben niet alleen die prediker gezien. Ach, als het om die prediker gegaan was, dan hadden ze het natuurlijk niet geloofd. Want in die prediker is niets geloofwaardigs. Maar ze hebben achter die prediker de God gezien, in wiens naam hij sprak en van wie hij getuigde. En ze hebben in de stem van die prediker gehoord de stem van de Heere zelf. Zo gaat dat immers altijd als de Heere zelf werkt door middel van de middelen die hij heeft ingezet. Dan gaat het niet meer om de prediker en dan gaat het niet meer om de boodschapper. Dan doet het er ook helemaal niet toe wie dat zou zijn. Maar dan gaat de Heere zo iemand doen horen zijn stem. En door de stem van de prediker klinkt dan de stem van de grote herder. En door het woord dat gesproken wordt in de ambtelijke dienst klinkt dan de stem des Heeren zelf. En zo wordt het dan ook gehoord. En achter de prediker, die dan helemaal wegvalt, wordt dan de Heere gezien. En krijgen we met de Heere te maken. En wordt het woord van de Heere op onze ziel gedrukt. En wat geloven deze mensen dan? Wel, alles wat Jona zegt in naam des Heeren. Wat zegt Jona? Wat is de inhoud van zijn boodschap geweest? Nog 40 dagen en Nineveh zal worden omgekeerd. Dat staat er letterlijk. Dat is het thema van zijn prediking geweest. Ik geloof niet, en ik heb er ook wel bewijzen voor, ik geloof niet dat Jona dat alleen maar gezegd heeft en voortdurend herhaald heeft. alsof hij niet anders te verkondigen had dan alleen maar die ene zin, nog 40 dagen en Nineveh zal worden omgekeerd. Dat is wel het thema geweest, dus dat is een boodschap van gericht. Omkering van de stad. En waarom omkering van de stad? Wel omdat God toornig is. Hij heeft van dat komende oordeel gesproken. Maar hij heeft, en dat blijkt ook wel, hij heeft ook gesproken waarom dat oordeel komt. Hij heeft verkondigd dat God toornig is. Zie maar in vers 9. Dat is een stuk, dat is het laatste stuk van die boodschap van de koning aan de inwoners van Nineveh. Dat eindigt met, wie weet, God mocht zich wenden en berouw hebben. En hij mocht zich wenden van de hittigheid van zijn toorn. Hoe wist die koning over de hittigheid van Gods toorn? Omdat Jona er ongetwijfeld over gesproken heeft. God is toornig. En die toorn Gods die brandt tegen de goddeloosheid van Nineveh. Waarom brandt die toorn Gods tegen Nineveh? Dat staat in vers 8. Dat is ook door de koning begrepen. Dat is ook in die proclamatie verwerkt. Daar roept de koning op. Maar mens en beest zullen met zakken bedekt zijn en zullen sterk tot God roepen. En ze zullen zich bekeren een iegelijk van zijn boze weg. En van het geweld dat in hun handen is. Hoe wist die koning zo in één keer dat Nineveh op een boze weg was? Hoe wist die koning en hoe kon hij het zijn volk verkondigen dat er boosheid, dat er geweld aan hun handen kleeft? Dat is ook door Jona verkondigd. Hij heeft de boodschap van het gericht Gods gebracht dat zou komen vanwege die boze weg waarop zij wandelden. En vanwege het geweld dat in hun handen is. De koning heeft het begrepen en de mensen in Nineveh hebben het ook verstaan. Dat naar het oordeel van de God die tot hen spreekt door middel van deze gezant. Dat het naar het oordeel van God zij op een weg zijn vol boosheid en ongerechtigheid. En dat er in hun handen geweld is. Zeker Jona heeft ook over nog meer dingen gesproken zoals ik u straks hoop aan te tonen. Maar dit is duidelijk, hier ging het in de eerste plaats om. Het was een boodschap van zonde, ik geloof ook van genade. Maar inderdaad, de zonde, het zonde element stond op de voorgrond. Jona heeft ze daar bekendgemaakt met hun afmakingen, met hun ongerechtigheden, met hun wetsvertreding, met hun opstand tegen God. En Jona heeft ze verteld dat God vanwege al die boosheid toornig op hen is. En toen zijn ze niet in toorn ontstoken tegen Jona, toen hebben ze hem niet zo behandeld zoals straks de inwoners van Nazareth de Heer Jezus gaan behandelen, die hem beet pakken en die hem van de steilte van de berg waarop hun stad gebouwd is willen neerwerpen, omdat ze zich stoten aan zijn tijding. Nee, de mensen in Nineveh zijn niet in toorn ontstoken. Ze hebben zich niet vergramd tegen Jona. Ze hebben hem niet de mond gestopt. Ze hebben hem niet buiten hun stad geworpen. Waarom niet? Omdat God onwederstandelijk in hun hart gewerkt heeft. En hij heeft hen elk woord dat Jona sprak doen geloven. Dat woord kwam met zoveel gezag. Kwam met zoveel macht en oefende zoveel heerschappij in hun harten, dat ze geloofden dat ze zondaren waren. Dat ze geloofden dat ze door hun zonde God tot toorn verwekt hadden. Dat ze het geloofden dat het oordeel nu moest komen. En dat ze ook nog geloofden dat God in het brengen van dat oordeel rechtvaardig zou zijn. Het is een wonder. Het is een wonder dat ze dit geloven. En ik kan het alleen maar verklaren vanuit het werk van de Heilige Geest. De Heer Jezus heeft immers gezegd dat als de Geest zal komen. En toen was hij daar al werkzaam, zoals hij onder het Oude Testament al meerdere malen werkzaam geweest is. Dan zal hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. En die geest heeft daar overtuigd van zonde, gerechtigheid en oordeel. En zo heeft die geest het hart bereikt. En zo heeft die geest dat hart geopend. En zo heeft die geest dat hart verbroken. Ze kregen met God te maken. Ze kenden hem niet van tevoren. Misschien dat ze zijn naam wel eens gehoord hadden, maar dat was voor hen geen reden om zich met die God ooit bezig te houden. De God van zo'n veracht volk der Joden ver weg. Nu krijgen ze toch met hem te maken. Nu staat hij zelf in hun middelpunt. En ze beginnen te beseffen dat ze zijn schepselen zijn. Ze beginnen te beseffen dat ze niet aan de goden die ze tot nog toe vereerd hebben, maar aan deze God verantwoordingsschuldig zijn. Ze beginnen te beseffen dat ze deze God tot toorn verwekt hebben. En ze vrezen voor hem. Ze vrezen voor hem. Er is verschrikking in hun hart. Ze geloven dus. En hoe werkt dat geloof? Waar blijkt dat geloof uit? Waar komt dat geloof in openbaar? Het geloof in dit geval werkt door vrees. Dat is niet altijd zo. De schrift spreekt van een geloof dat door de liefde werkt. En dat komt ook voor, namelijk als we door de liefde van Christus bewogen hem ook mogen liefhebben. Dan werkt het geloof door de liefde. Soms werkt het geloof door de hoop. Door de hoop. Soms werkt het geloof door verdriet. Leedwezen over de zonde, dan komt het geloof in de smart die we over de zonde dragen openbaar. Dan komt het geloof openbaar als met een verbroken hart schuld beleden wordt. Maar hier werkt het geloof door de vrees. En dat is niet iets wat alleen maar bij die Ninevieten aanwezig was, dat is iets wat al Gods kinderen op zijn tijd leren. Dat het geloof in hun leven tot openbaring komt, dat het geloof zich gaat uiten, dat het geloof beoefend wordt in de vorm van vrees. Als de Heere indrukken geeft van onze zonde en verdorvenheid, en dat we zo tegenover hem staan als zondaren die hem getergd en onteerd hebben. Dat we zo voor de rechterstoel moeten verschijnen en dat we daar niet kunnen verschijnen. En dat we op weg zijn naar het verderf. Als deze dingen uit het woord des Heren op onze ziel gebonden worden en als we geloof krijgen om ze te geloven, dan leren we vrezen en beven. Mijn ziel, gans neergebogen, schrikt voor uw heilige oog. Dan krijgen we iets van wat er in het 66e hoofdstuk van Jesaja staat, het tweede vers. Op deze zal ik zien op de armen en verslagenen van geest en die voor mijn woord beeft. Als deze elementen van dat woord des Heren ingang vinden in ons hart, dan komt er beven voor dat heilige woord van de heilige God. En dat bedoelt de Heren te bereiken in ons leven. Daarom spreekt hij zelf ook over deze aspecten in zijn woord. Zijn woord is niet een woord van alleen maar liefde. Zijn woord is niet een woord van alleen maar barmhartigheid en ontferming. Er zijn bepaalde elementen in het woord des Heren en die mogen in de prediking van dat woord niet ontbreken. Elementen die bedoeld zijn om ons met vrees te vervullen. De waarheid van onze verdorvenheid. Dat is niet iets om lichtvaardig te nemen en om dan aan voorbij te gaan. Maar die waarheid is bedoeld om ons in de verootmoediging te brengen en ons met vrees voor Gods aangezicht te doen buigen. De waarheid van Gods heiligheid. De heiligheid Gods. Tegenover wie wij niet kunnen bestaan. De Heere spreekt daarvan. De Heere bindt dat op ons hart. Hij stelt dat voor onze aandacht op dat wij zouden buigen voor die God. Met vrees in onze ziel. De eisen van de wet. De Heere de eisen van de wet ons stelt en die eisen ons voorhoudt. en die eisen bij ons aandringt, dan is dat opdat wij zouden leren beven voor zijn aangezicht. En men, hij doet dat opdat men voor zijn aangezicht vreest. De Heer ons spreekt in zijn woord en de Heer doet dat zelf. Dat is geen fantasie van een middeleeuwse theoloog. Maar dat is het woord van God zelf. Dat hij ons zegt dat er een eeuwige straf is voor degene die hem niet in gedachtenis en in erkentenis gehouden hebben. Die boodschap die de Heer Jezus zelf verkondigd heeft van de worm die niet sterft en het vuur dat niet uitgeblust wordt. Dat eeuwige vuur, dat onuitblusselijke vuur. Die boodschap van dat eeuwige lijden onder de gramschap Gods is bedoeld opdat we voor zijn aangezicht zouden vrezen. En deze elementen mogen niet uit de prediking wijken, want de Heere neemt ze uit zijn woord niet terug. Hebben wij geleerd wat die Ninevieten leerden? Vrezen voor God. We onszelf leren kennen als schepselen die rekenschap moeten afleggen tegenover onze schepper. Als schepselen die gezondigd hebben, die op weg zijn naar het verderf, die op weg zijn naar een eeuwig verderf. En hoe was ons antwoord op die boodschap? Hoe komt het toch dat er zoveel, en zeker ook in rechtzinnige kringen, die onder een ernstige boodschap zitten, die nog horen van zonde en van gericht en van oordeel en van gramschap Gods en van de heiligheid Gods. Hoe komt het dat nog zoveel onder zo'n prediking zitten en toch dezelfde blijven? Hoe komt het dat er zoveel zijn die het horen keer op keer, de ziel die zondigt, die zal sterven. En die waarheid ook wel toestemmen, maar die toch onveranderd zijn. Is er dan geen ernst in de prediking? Het komt omdat de boodschap niet gelooft. Dat is het. We geloven het in ten slotte niet. Ja, we stemmen het wel toe. We stemmen het wel toe. We zijn het er wel mee eens. En zo is het. En zo staat het in de Bijbel. Maar we geloven het niet. Want als we het wel zouden geloven, dan zouden we vluchten. En dan zouden we roepen. En dan zou er bekering zijn. En dan zouden we smeken tot de Heere en buigen aan die troon, totdat hij ons genadig zou zijn. Dan zouden we geen rust meer hebben. En zo gaat het ook als God waarlijk geloof geeft, ook in dit gedeelte van zijn woord, dan wordt er geworsteld en dan wordt er gesmeekt en geroepen, totdat de Heere overkomt. Maar is er voor die Ninevieten dan nog hoop? Is er te midden van alle ellende waar ze in zitten en de oordeelsdreiging die over hen is uitgesproken, is er voor hen nog hoop? We zagen dat het geloof van de Ninevieten werkt door vrees, maar daar blijft het niet bij. Er is ook hoop, ja, en het geloof van deze Ninevieten gaat ook door de hoop werken. Die koning krijgt bericht van wat die prediker daar op straat heeft verkondigd. Een van zijn lakeien komt met de tijding in de paleis van de koning en hij vertelt de koning dit en dat is er gebeurd. En die boodschap die de koning dus niet eens rechtstreeks gehoord heeft, die boodschap raakt het hart van de koning. En hij vaardigt een bevel uit, een koninklijke proclamatie. En hij gebiedt in dat bevel dat al de inwoners van zijn stad eten en drinken zullen laten staan. Hij gebiedt dat zelfs het vee niet mag eten en drinken. Hij gebiedt dat ieder zijn kleding zal afleggen en dat hij een rouwgewaad, een haren zak over zijn lichaam zal aandoen. En dat ze as op hun hoofden zullen strooien. Hij gebiedt dat ze tot God zullen roepen. En welke hoop kan de koning dan aan de mensen in Nineveh bieden? Vers 9. Ja, u zegt het is niet veel. Het is niet veel, maar het is niet niets. Wie weet. God mocht zich wenden. En berouw hebben. Wie weet. Dat is niet meer dan een misschien, dat is waar. Die koning kan niet met zekerheid spreken, daar heeft hij geen grond voor. En toch al is het niet meer dan een vraagteken, wie weet, er is toch nog enige hoop. En waar haalt die koning dat dan vandaan? Hoewel ik geloof dat Jona meer gezegd heeft dan alleen gesproken heeft over de zonde en over het gericht dat komen gaat. Ik geloof niet dat er in Jona's prediking in Johannes 3 vers 16 geweest is. Dat is er niet in geweest. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven. Maar het eeuwige leven hebben. Dat heeft Jona niet verkondigd. En zo heeft Jona ook andere heilrijke beloften van het Nieuwe Testament niet geboodschapt. En toch is er in de prediking van Jona een lichtstraal, een straal van hoop geweest. En de inwoners van Nineveh zijn niet, ook onder deze ernstige prediking niet, tot wanhoop vervallen. De koning heeft het begrepen. Het is toch nog niet hopeloos. En waar heeft hij dat eruit begrepen? Uit twee dingen. Uit de inhoud van de boodschap en uit de persoon van de boodschapper. Uit de inhoud van de boodschap, wat zei Jona? Nog 40 dagen. Er was dus niet een onmiddellijke voltrekking van het vonnis. Ze krijgen nog tijd. Waartoe? Waartoe wordt het nog 40 dagen uitgesteld? Wat is de zin daarvan? Dat is langmoedigheid. Nu is er toch nog een mogelijkheid om van hun boze weg terug te keren. En de Heere aan te roepen. En God om genade te smeken. En dat doet de koning zeggen, wie weet. Maar dan ook heeft de koning moed gegrepen uit de persoon van de boodschapper. En ik denk dat de Ninevieten daar ook moed uit gegrepen hebben. Hoe dan? Jona heeft gepreekt. Jona heeft het woord van God gesproken, maar Jona heeft in zijn eigen persoon ook het woord van God in de straten van Nineveh gebracht. Ik heb u er al eens eerder op gewezen, in het Nieuwe Testament in Lucas 11 vers 30 noemt de Heere Jezus Jona een teken. Zeker, Jona was een teken in deze zin dat hij 3 dagen en 3 nachten in het ingewand van de vis geweest is. Teken van de zoon des mens, die ook 3 dagen en 3 nachten in het hart van de aarde zal zijn. Maar de Heer Jezus, en dat mag ons niet ontgaan, de Heer Jezus zegt er nadrukkelijk bij dat Jona voor de Ninevieten een teken geweest is. Niet alleen maar voor de Joden in Jezus dagen, maar hij is ook voor de Ninevieten een teken geweest. Hoe kan hij een teken zijn? Als hij daar komt als een gewoon mens uit Israël, die een boodschap brengt, dan is hij geen teken. Wat betekent dat, dat hij een teken voor de Ninevieten geweest is? Dat betekent dit, dat Jona bij alles wat hij gezegd heeft, ook van zichzelf gesproken heeft. Het ligt voor de hand dat ze gevraagd hebben, maar wie zijt gij? Toen hij daar de boodschap in Nineveh bracht, toen hebben ze gevraagd, nou, verklaar dat eens nader en toon uw geloofsbrieven eens. En wie heeft u opdracht gegeven om die boodschap te brengen? En hoe weet ge het zo zeker dat dit de boodschap is die hier gebracht moet worden? En toen is Jona er als het ware toe gebracht om zijn eigen levensverhaal te vertellen. En in zijn eigen persoon is hij een teken voor de Ninevieten geweest. Wat voor een teken? Teken van de gerechtigheid Gods. Teken van de toorn Gods. En dat maar geen verhaal, dat het maar geen praatje is. Als er over de toorn Gods en over de straf die op de zonde komt gesproken wordt. Maar Jona heeft het in zijn eigen leven ondervonden. God is hem tegengekomen toen hij op zijn ongehoorzame weg bij de Heere vandaan vluchtte. God heeft die storm op de zee geworpen. En toen kon Jona niet verder vluchten. De Heere heeft hem gearresteerd. De Heere heeft hem onder het oordeel gebracht. De Heere heeft hem onder het oordeel doen buigen. En hij heeft zichzelf gegeven om overboord geworpen te worden. Daarin was Jona een teken dat er met God niet te spotten is. En dat de Heere de zonde bezoekt. Jona heeft toen ook dat andere element mogen vertellen. En in dat andere is hij ook een teken geweest. Niet alleen een teken van Gods gerechtigheid, die straf. ook een teken van de barmhartigheid Gods, die in de toorn aan zijn ontferming gedenkt. Jona is ook een teken geweest voor de Ninevieten, dat de Heere een God is die de zondaar, hoewel hij de dood verdiend heeft, toch het leven wil schenken. Want Jona heeft het ondervonden dat de toorn Gods gestild is. Jona heeft het ondervonden dat de Heere langs een uitzonderlijke manier redding gegeven heeft. En dat heeft, ja, dat vooral heeft de Ninevieten hoop gegeven. Ze hebben die man gehoord. En ze hebben hem gezien. En ze hebben hem horen vertellen van dat wonder dat God in zijn leven gedaan heeft. En dat heeft hen hoop gegeven. En dat doet de koning zeggen. Wie weet, God heeft zich van de hittigheid van zijn toorn in het leven van Jona gewend. Zou hij het mogelijk ook in ons leven doen? Wie weet. Die boodschap heeft hij de stad ingestuurd. En met dat woord zijn de knechten gegaan tot alle inwoners van Nineveh. En toen zijn ze in de verootmoediging gekomen. En toen hebben ze schuld beleden. En toen zijn ze gaan buigen voor God. En toen zijn ze gaan breken met hun zonde. En toen hebben ze schuld beleden voor de Heere. Die boodschap, wie weet. God mocht zich wenden, heeft hen hoop gegeven. En op grond van, ja, je zou zeggen, dat kleine beetje evangelie, is daar een worstelen gekomen aan de troon der genade. Het gebed om ontferming en behoud. En als je dan inderdaad onder de nieuwtestamentische bedeling mag leven zoals wij, dan is er veel meer evangelie geopenbaard, nietwaar? En dan hoeft niemand het meer te zeggen vandaag. Wie weet. God mocht zich wenden, want de Heere heeft geopenbaard dat hij gewillig is om dat te doen. Ook weet het, als een ziel waarlijk aan de schuld ontdekt is en in de benauwdheid is vanuit, met zijn geopend geweten en met de beschuldigende wet, dan is het net alsof er geen belofte in de Bijbel staat. Ja, er staan wel beloften in de Bijbel, maar er is er geen één bij waar je je hand op kunt leggen en waar je houvast aan kunt hebben. Dan zijn er wel bedreigingen die je op jezelf toepast. En dan zijn er wel oordeelswoorden die je op jezelf toepast. En die staan voor ons geschreven, maar de beloften die zijn voor anderen. Maar hoe dat dan ook beleefd wordt, niettemin God, de Heere Jezus, heeft het toch gezegd. Wie weet, zegt die koning, ja, maar wat die koning niet wist, dat heeft de Heere met onfeilbare zekerheid geopenbaard. Komt herwaarts tot mij allen die vermoeid en belast zijn. Niet komt herwaarts voor mij alle die vermoeid en belast zijn. En 10% van u zal ik rust geven. Zelfs al zou dat er staan, dan was het nog niet hopeloos. Dan zouden u en ik nog met inspanning van alle krachten moeten zoeken bij die 10% te behoren. Maar de Heere heeft het niet beperkt tot 10%. Hij heeft het ruim en rijk verkondigd. Komt herwaarts allen en ik zal u, dat wil zeggen allen die zo tot me komen, rust geven. Dat is het eerste wat ons op moet vallen bij de bekering van de Ninevieten als we daarover willen spreken. Het was geloof waar het uit voortkwam. Maar hoe werkte dat dan en waar blijkt dat dan uit? En waar gaat het dan om in die bekering? Wel, de koning heeft bevel gegeven dat ze moeten vasten, dat ze rouwkleding moeten aantrekken. Hij heeft zelf het voorbeeld gegeven. Hij is van zijn troon afgekomen, heeft zijn koninklijk kleed afgelegd, heeft zijn kroon afgezet, heeft as op zijn hoofd gestrooid, heeft een haren zak om zijn lendenen gebonden. Wat is dat? Is dat uitwendig? Is dat aan de buitenkant? Is dat dan toch niet anders dan een oppervlakte bekering? Denken ze misschien, denkt die koning misschien en hoopt hij dat als heel zijn volk maar zo zal doen, dat God, de God van Israël, zich op die manier zal laten bewegen om tot andere gedachten te komen? Denkt hij dat ze op deze manier op de Heere indruk kunnen maken? Nee, dit is geen uiterlijk vertoon. Dit is openbaring van wat er aan de binnenkant leeft. Dit verraadt de gesteldheid van het hart. De koning draagt immers niet alleen maar op die uiterlijke dingen te doen. Hij roept ook op om met hun zonde te breken. Heb je dat vers al gelezen? Het 8e vers. Ze moeten zich bekeren. Een iegelijk van zijn boze weg. Ze moeten zich bekeren van het geweld dat in hun handen is. Dat is de hoofdzaak. Dat is voor die koning althans de hoofdzaak. Niet dat uiterlijk vertoon, dat komt erbij. Maar waar het in de eerste plaats om gaat is, en ik denk dat hij iets van verstaan heeft van wat er in de profetie van Joël staat, scheurt uw hart en niet uw kleren. En daarom roept hij ook op, breek met die zonde, keer terug van die boze weg. En hij heeft het verstaan en ze hebben het in Nineveh verstaan dat zonde eigenlijk het patroon van hun leven is. En daar moeten ze van afgekeerd worden. En niet alleen afkeer van de zonde, maar ook, en dat is het tweede element, terugkeer tot God. Afkeer van de zonde, heenkeer tot God. Want ze moeten ook sterk tot God roepen. Dat is roepen uit de diepte en worstelen met die God die Jona verkondigt. Er is dus iets van beleefd dat bekering niet maar iets is van een verandering van wat vormen en een verbetering van een houding enzovoort. Een opknapbeurt. Het gaat om veel ernstiger dingen. Veel ernstiger dingen. Die ernstige dingen kun je niet zelf veranderen en verbeteren. Je hebt het dan nodig om sterk tot God te roepen. Daar werkt de Heere niet omheen. Hij heeft ze geloof gegeven. Maar het is niet zo dat nu ze dan in God geloven het allemaal maar goed zit. Ondanks dat ze in God geloven is daar nog dat oordeel dat dreigt. Zijn er nog die zonden die open zijn? Is er nog die schuld die onbetaald is? En moet er dus bekering zijn tot de levende God. Ze kunnen in Nineveh dat levende water van Gods genade niet krijgen, terwijl ze toch aan hun zonde vasthouden en op hun boze weg blijven gaan. Dat kon de vrouw in Samaria ook niet. Ze wilde wel het water des levens hebben. Heere, geef mij altijd dat water. En de Heere Jezus is ook gewillig om het te geven, maar alleen in de weg der bekering. Ga heen, roep uw man en kom hier. Niet zonder dat ze breekt met haar zonde. Ze kan de genade Gods wel ontvangen, maar niet als zij aan haar zonde vast blijft houden. En er moet dan ook een afkeer zijn van de zonde en een roepen tot God. Maar waarom geeft die koning dan bevel om die andere dingen ook te doen? Rouwkleden dragen en as op het hoofd. Waarom geeft de koning bevel dat ze moeten vasten? Niet opdat ze op die manier indruk zouden kunnen maken op de Heere. Niet omdat ze denken dat ze op deze manier de Heere, om zo te zeggen, kunnen omkopen. Niet om daarmee iets voor de Heere te betekenen, maar als een uiting, als een bewijs, als een verklaring, om zo te zeggen, dat ze innerlijk er iets van verstaan, dat ze voor God alle schoonheid en alle deugd kwijt zijn. Dat ze niets hebben om hem aan te bieden. En zo moeten ze het aan de buitenkant van hun leven als het ware openbaren, dat ze het van binnen zo beleven. Heren, wij zijn verloren schepselen. En we hebben niets dat ons bij u aanbeveelt. En zo is dan dat hele levenspatroon veranderd. Ze eten geen lekkere spijzen meer. Ze dragen geen mooie kleren meer, want daar is hun hart ook niet meer aan gehecht. Daar gaat hun ziel op dat moment niet meer naar uit. Als een mens geconfronteerd wordt met zonde en oordeel en als het geweten opengaat, dan vindt er een totale verandering van waarde plaats. Wat dan waardevol was, wordt waardeloos en wat waardeloos was, wordt waardevol. Was dat dan een echte bekering? Dat hoeven wij toch niet te beoordelen? Ik geloof het wel. Al zeg ik erbij, ik geloof het niet van allemaal. Maar was het een waarachtige bekering bij velen? Ik geloof het zeker. Want de elementen, de Bijbelse elementen van wat bekering is, vinden wij bij deze mensen terug. De Heere heeft in zijn woord ons deze geschiedenis op laten tekenen. Niet alleen opdat wij zouden weten wat bekering is, want dan kunnen we nog eindigen in de vraag, is het echt of is het niet echt? En ondertussen blijven we zelf met die vraag toch buitenschot. Maar de Heere heeft deze geschiedenis in zijn woord laten optekenen, opdat wij zouden weten dat één bekering nodig is, en in de tweede plaats, dat Hij machtig en gewillig is om bekering te werken. Dat is de boodschap die wij ter harte moeten nemen. We zullen het voor dit ogenblik hierbij laten en we zullen nu even pauzeren. Ik stel voor dat we met elkaar zingen uit Psalm 86 en daarvan het derde vers. 86 vers dan is er ook nu weer na de pauze gelegenheid om vragen te stellen en om met elkaar nog wat verder te spreken over datgene wat onze aandacht heeft gehad, of misschien ook wel dingen die er nog niet bij gezegd zijn en die er toch ook wel bij gezegd moeten worden. Wie wil de eerste zijn? Ja, wat u aanhaalt, dat is uit de eerste brief van Johannes. Dat is een vraag naar aanleiding van wat ik gezegd heb over het geloof. Dat werkt hier door de vrees. Maar dan, zo luidt de vraag, dan klopt dat toch niet helemaal met wat er in Johannes staat. Want in Johannes 4 vers 18, er is in het geloof geen vrees. Ja, dat zou wel waar zijn als dat er stond. Maar er staat, er is in de liefde geen vrees. Want de volmaakte liefde drijft de vrees buiten. Want de vrees heeft pijn en die vrees is niet volmaakt in de liefde. Ja, maar dan, als je dit leest, is het juist een bevestiging van wat ik dus zo pas zei. In de bekering van de Ninevieten is, zover je dat lezen kunt, juist niet die openbaring van de liefde tot God aanwezig. Ik zeg niet dat die er niet aanwezig geweest is, maar dat wordt ons dus niet omschreven. Laat ik het zo zeggen, ik begin bij het laatste gedeelte van dat 18e vers van hoofdstuk 4 van de eerste Johannesbrief. De vrees heeft pijn. Nou, dat hadden ze in Nineveh. Ze hadden een open geweten. Ze hadden de pijn van een open geweten. Ze hadden de pijn van de kennis van hun zonde en van de vrees die er was voor het komende oordeel. En dat was alles omdat ze niet volmaakt waren in de liefde. Nee, dat kon ook nog niet, want het was dus pas het beginnend werk van Gods geest in hun leven. En pas als dat doorwerkt en pas als de Heere ook kennis geeft, niet alleen van de zonde en van het gericht en van zijn heiligheid en van zijn straffende gerechtigheid, maar als God dan ook daarbij gaat geven de kennis van zijn genade, en met name in Christus, en als God dan kennis gaat geven van de liefde die hij heeft tot zondaren, dan pas kan er in hun leven ook de openbaring van hun liefde tot God komen, want een mens kan alleen God lief hebben als God hem eerst heeft lief gehad. En juist dan gaat die vrees ook verdwijnen. Die vrees gaat verdwijnen naarmate er meer kennis komt van de zekerheid van het heil. Die vrees voor dat oordeel en voor dat gericht, die gaat weg naarmate we het gaan leren en verstaan dat Christus in dat gericht is ingedaald en dat hij die straf heeft gedragen. En die openbaring van Christus is natuurlijk tegelijk de openbaring van God, zoekende zondaarsliefde, die wederliefde in het hart teweeg brengt. En dan ga je krijgen wat er hier in het 18e vers van 1 Johannes 4 staat. Dan gaat de Heere zelf die vrees, in de zin van die verschrikking, dat beven voor dat gericht en voor dat oordeel ook wegnemen. In die zin moeten we het verstaan. Maar zover waren ze in Nineveh nog niet. Ja, de kater. Ja, om de beurt. Oh, ze geloofden aan God of ze geloofden in God. Dan moet ik een Jona zijn. Nou, ik moet u zeggen, er staat eigenlijk helemaal geen voorzetsel. Ze geloofden God. Zo staat het er eigenlijk. Hier is het woordje aan ingevuld. Je kunt het in het Nederlands ook weglaten. In vers 5 en 3 van Nineveh geloofden God. En dan met name wat God zei. Ze geloofden God op zijn woord. Dat woord dat hij liet spreken door Nineveh, door Jona, die boodschap. Met al die aspecten die Jona bracht, dat geloofden ze. En ik geloof niet dat we het woordje aan, dat er dus eigenlijk niet eens hoort te staan, moeten dwingen en daar een tegenstelling in moeten zien tussen aan en in. Ik geloof dat dat de tekst een beetje forceren is. Ik weet wel dat dat wel eens gebeurt. Dan wordt er gezegd, ja, als het nou gaat om de vraag, is de bekering van de Ninevieten oprecht geweest? Is dat nou een harte werk geweest? Dan zegt men wel eens, ja, als er nou stond, ze geloofde in God, ja, dan geloofde ik wel dat het bekering van het hart was geweest, maar nou staat er, ze geloofde aan God, en dat wil zeggen, het bleef maar uitwendig. Ik geloof dat je dat niet uit het woordje aan of in mag halen. Ik geloof dat je dan, wat ik geprobeerd heb te doen, dan moet je dus nagaan, wat zegt de Heere nou zelf over die bekering? En wat laat de schrift ons zien over die bekering? En dan zeg ik, nou, dan heb ik dus goede hoop om aan te nemen, goede grond dacht ik om aan te nemen, dat het heel wat meer was dan alleen maar een uiterlijke verandering. Dat wil ik dus niet halen uit het woordje aan of uit het woordje in. Ik hang me daar niet aan op, juist omdat het in het Hebreeuws helemaal ontbreekt. Ja, nu zijn er veel vragen, maar eerlijk is eerlijk, broeder, de bakker was eerst. Ik bedoel niet JP de bakker, maar BJ. Ja. Oh, ja, dat herinner ik me nog, ja. 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 ja, 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 ja. Nou, ik zou het niet vertalen. Dat is goed Nederlands. Ze geloofde God. Zo zou ik het willen laten staan. Dat, helemaal geen voorzitter erbij, want waarom moeten wij dat erbij halen? Dat moet je alleen doen als het anders onbegrijpelijk is in de vertaling. Maar ik denk dat het voldoende is als we zeggen ze geloofde God. En dan met name, ze geloofde God op zijn woord. Zoals hij dat daar door Jona in Nineveh heeft laten verkondigen. En dat kun je zien dat ze God geloven. Dat ze dat woord van God geloven. Want er komt die levensverandering. Die totale omkeer. Ik denk dat het belangrijkste van dit zinnetje is. Dat er staat. Niet ze geloofden. Maar ze geloofden God. Ik denk dat als je daar de nadruk op legt. Dat dan het probleem helemaal wegvalt. Want hun geloof heeft een voorwerp. En dat is. Dat is lang niet bij elk geloof het geval. Ik wil het geloof van deze mensen in Nineveh, voor zover we dat dan hier beschreven vinden, toch wel inderdaad noemen een echt geloof, omdat het een geloofsvoorwerp heeft. En dat is God en met name het daardoor God gepredikte woord. Het is geen onbestemd geloof, geen vaag geloof geweest. En dat is het ongeluk met het geloof van vele mensen, dat het zo'n vaag geloof is. Dat mensen eigenlijk niet eens weten wat ze geloven. Ze geloven. Ja, je gelooft toch. Ja, wat geloof je dan? Nou, in Nineveh geloven ze God. En ik denk, als je dat waarlijk doet, en als het gebeurt zoals het daar gebeurde, dan is dat geloof een geloof dat niet ledig of onvruchtbaar laat, want dan kun je Nineveh zien. Het is een levend, een beoefend, een actief geloof in God geweest. En dan hebben ze nog geen geloof in de Heer Jezus. Dat kan nog niet. Want daar heeft Jona ook niet eens gepredikt. En ze hebben geen geloof in de weldaden van Christus, om zo maar te zeggen. Want daar weten ze ook nog niks van. Maar het begint met een geloof dat volledig vastgrijpt alles wat hen daar geopenbaard is. En naarmate een mens nu meer openbaring krijgt van God, en meer van God en van de drie personen in de Godheid, en dus ook van Christus en van het werk van Christus en van de geest van Christus gaat weten, nou, die mate moet zijn geloof ook breder worden. Omdat dat geloof dat alles moet gaan omhelzen. Ik denk dat dat het belangrijkste van het geloof van de Nineviten is. Dan kun je zeggen, was het een klein geloof, was het een groot geloof? Het was een geloof dat alles voor waarachtig hield wat God in zijn woord geopenbaard had. Voor zover ze daar toen kennis van hadden. Alles. En daarom deze reactie. Wat zegt u? Ja, dat kan. Dat kan. Maar alles voor waarachtig houden wat God in zijn woord geopenbaard heeft, dat is toch nog wel wat meer dan alleen maar een verstandelijk toestemmen van de waarheid. Als u een historisch geloof noemt, dan is dat, zoals we dat dan gewend zijn te omschrijven, een toestemmen van de waarheid, een voor waar houden wat de Heer in zijn woord gezegd heeft. Maar dat doe je met je verstand. Doe je met je verstand. En met het verstand, ja, als dat daarbij blijft, dan blijft het hart erbuiten, dan blijft het hart onberoerd, dan blijft het hart koud. En dan komt er geen verandering. Dan kan er een uiterlijke verandering komen. Dan kan er een uiterlijke reformatie komen, een verbetering van je leven. Goed, zover kan een mens gaan. Maar een mens kan niet zover gaan dat hij vanuit de nood van zijn leven, die hij niet eens voelt met een historisch geloof, mens kan zover niet gaan dat hij vanuit de nood van zijn leven tot God gaat roepen. En dat hij werkelijk van het geweld dat in zijn handen is, dat hij zich daarvan gaat afkeren. En dat hij van zijn boze weg terugkeert. Dat kan met een historisch geloof niet. Kijk, en mijn voornaamste argument om te geloven dat dit geen historisch geloof en ook geen tijdgeloof geweest is. Ik spreek niet over elke Nineviet. Ik spreek over de mensen in het algemeen. Want over elke Nineviet afzonderlijk, daar gaat het niet om. Maar wat daar de algemene gang van zaken was, en mijn voornaamste argument heb ik niet eens genoemd, maar dat zit in vers 10. En dat heb ik er buiten gelaten. Maar dat komt de volgende keer.
God zag hun werk.
Nou, God kijkt niet naar uiterlijke veranderingen. Daar heeft de Heere, hecht de Heere geen waarde aan. De Heere keek niet naar die rouwkleden en hij keek niet naar dat as, die as op hun hoofd. En hij keek niet naar dat vasten. Dat heeft voor God geen waarde. Wat waren dan hun werken die God zag? En die toen God ze zag, hem bewogen om berouw te hebben. Hij zag het verbroken hart. Want als hij dat ziet, en dan loop ik toch vooruit op wat ik zou gaan zeggen de volgende keer. Als hij dat ziet, dat is het offer dat hij niet veracht. En dat is voor mij de grootste, sterkste grond om te geloven dat het meer is. Veel meer dan alleen maar een verstandelijke overtuiging. Want dat heeft voor de Heere geen waarde. Maar als hij hun werken ziet, namelijk de werken die ze doen, vanuit de verbrokenheid des harten, God smeken om zijn ontferming, dan wordt hij met ontferming bewogen. Op deze zal ik zien, zegt God, op de armen en verslagen en vergeten die voor mijn woord beeft. Nou, dat de Heer op hem ziet, is duidelijk uit vers 10. Op wat voor mensen ziet hij? Op degene die voor zijn woord beven. Dat werd gevonden in Nineveh. Dus dat maakt voor mij het antwoord op de vraag, ja, wat was het nou? En waarom, hoe moet ik dan aan met geloven in God of aan God? Dat doet er dan, naar mijn oordeel, niet meer toe. Of af. Als je vanuit deze gedachtegang tot de conclusie komt, ja, maar dan is er meer aan de hand geweest dan alleen maar een geloof dat ook de duivelen nog hebben. Zeker, die hebben het ook. Die geloven ook dat er een God is en die sidderen. Maar die hebben niet die werken die ze in Nineveh hadden, waardoor God tot berouw bewogen wordt. Nu waren er nog meer vragen. Ik zag daar nog een broeder de Bakker. Ja? 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 Ja. Ja, dat weet ik. Nou. Nou ja, dat durf ik, dat wil ik ook niet zeggen, dat weet ik ook niet. Daar gaat het ook niet om. Ik wil nog wel een argument noemen, maar misschien overtuig ik u niet. De mannen van Nineveh zullen opstaan in het oordeel. Want zij hebben zich bekeerd, zegt de Heer Jezus. En ze zullen dit geslacht van Jezus dagen mee veroordelen. Zij staan aan Gods kant. Om het oordeel uit te spreken over het geslacht van de Joden uit Jezus dagen. Al die woorden hebben voor mij geen betekenis als het alleen maar om een uiterlijke verandering ging. Dat weegt, dacht ik, heel zwaar, deze argumenten. En dan zeg ik niet, ze zijn allemaal bekeerd. Ik ben het ook met u eens, ze hadden geen, ja, trouwens in die tijd zijn er ook wel eens koningen afgezet hoor. Ik bedoel, dat was geen democratie, dat was een absolute alleenheerser, ik weet het, maar dat werd ook niet altijd genomen. En ik heb dat element er even buiten gehouden. Dat zou natuurlijk toch nog wel, ook nog leerzaam zijn om dat element erbij te betrekken. Die koning, wat hij geweest is, dat is hij geweest. Hij was een dictator, hij was ik weet niet wat. Maar hij heeft zijn positie gebruikt tot heil van zijn onderdanen. Hij was een koning die artikel 36 van de Nederlandse geloofsbelijdenis handhaafde. Ja, dat is een anachronisme natuurlijk. Ja. Ja, de ware religie te bevorderen. En hij had nog niet die verlichte wijsheid ontvangen, dat je zegt, ja, staat en kerk moet je maar scheiden. Hij had begrepen dat hij toch nog iets kon doen voor het heil van zijn onderdanen, voor een eeuwig heil. En zagen de regeringen dat maar in. Ja. Ja. Hoofd voor hoofd. Ja. Nee. Nou, dan zo geloof ik het, ja. Ja, ik stond aan die tekst te denken. Gans Israël, dat betekent voor mij ook niet hoofd voor hoofd. Maar wel het volk als volk, in grote hoeveelheden. Ja, zo ook hier, dacht ik hoor. Ja. Ja, ja, maar ik denk niet dat u aan de beurt was, want verleden is al veel eerder het woord gevraagd. Ja, ja. Oh ja. Ja, ja, nou dat is niet zo erg hoor.
Maar na de uitleg die u gegeven heeft, die u niet geloofd en dat het zo in de mede staat, dan moeten we dat voor inderdaad laten staan. Rest mij nog één vraag. De profeet Nadab, en dat is eigenlijk het begin van leven.
Ongeveer 100 jaar later.
Oh, want ik zat eigenlijk met Nadab tweeën.
Ja, ja, dat weet ik.
Ja,
ja, dat is, toen is er toch een oordeel gekomen.
Ja.
Ja. Nou, goed. Nahum heeft het oordeel opnieuw over Nineveh aangekondigd. En toen is het niet uitgesteld. In Jona's dagen is het uitgesteld. De Heer heeft de stad niet verwoest. Hij heeft berouw gehad over het kwaad en hij heeft het niet gebracht. In Nahum's dagen. Maar Nahum, dat was een kleine 100 jaar later. En er zijn er wel mensen die zeggen, ja zie je, later is die stad wel verwoest. En toen bleek, dat blijkt wel uit dat die reformatie in de dagen van Jona niet echt was. Wel, laten we eerlijk wezen. Als het geslacht, als zou nou het hele geslacht van Ninevieten uit Jona's dagen waarachtig bekeerd zijn geweest. Dat geslacht was 50 jaar later helemaal weg. Dan wil dat toch niet zeggen dat hun kinderen en hun kleinkinderen ook in dat voetspoor blijven. Je hebt zoveel van die oplevingen, van die hervormingen, van die... van die tijden gehad in de kerkgeschiedenis waarin Gods geest op een rijke en ruime mate werkte. En 50 jaar later is er niet veel meer van te vinden. Want je beleidt het toch dat genade geen erfgoed is. En dat, ja, zelfs als de ouders de Heere vrezen, dat er dan geen enkele garantie is dat de kinderen of de kleinkinderen in dat spoor verder gaan. Dus wat er toen was, dat kan zeer wel echt geweest zijn. Maar dat was 100 jaar later totaal verdwenen. Daar werd niet meer naar omgezien. Daar werd niet meer naar gevraagd, want ze hadden zich toch weer tot de afgoden gewend, namelijk de volgende generaties. En dan bezoekt de Heere dat kwaad natuurlijk ook. Iets dergelijks zie je natuurlijk ook in Nederland. Neem nou, in de 16e eeuw, met de tijd van de hervorming en daarna, wat een zegening heeft de Heere daar hier niet gegeven. Hè? Hoeveel was er van overgebleven 100 jaar later? Moet je eens lezen wat die oude schrijvers klagen over de zedeloosheid en dat soort dingen. Hè? Goed, nog meer vragen? Ja, de Van der Laan. Ja, ja, ja. Nou, ik geloof dat in dat opzicht Jona ook wel erg veel onrecht gedaan is. Ik heb hem ook wel eens voor horen stellen als iemand die daar met een boos gezicht door de straten van Nineveh gelopen heeft. Van nou ja, het moet hier nou eenmaal zijn. Ik was veel liever ergens anders en zonder enige bewogenheid of zonder enig hart voor die mensen daar alleen maar de boodschap van het komende oordeel heeft gebracht. Ja, ik geloof niet dat dat zo is, dat dat juist is. Deze man was zelf het voorwerp geworden van Gods bijzonderste genade, om zo maar eens te zeggen. Hij was door de dood heen tot het leven teruggebracht en hij had alleen maar reden tot aanbidding en tot verwondering dat hij er nou nog mocht zijn. Bovendien, als het juist is wat ik zo pas gezegd heb, en ik geloof dat het juist is, dat Jona, omdat hij een teken voor de Ninevieten is geweest, ook over zijn eigen redding gesproken heeft, dan heeft hij dat niet gedaan van, nou het is mij gebeurd, maar dat zal jullie wel niet gebeuren. Ik hoop ook niet dat het jullie gebeurt. Ik geloof dat de man met zijn hart gepreekt heeft. En dat hij erbij betrokken geweest. En dan zeggen we, ja, maar dan het vierde hoofdstuk. Ja, dan zou ik weer vooruit lopen. Het vierde hoofdstuk, dan leren we Jona van een andere kant kennen. Ja, hij vindt een andere wet in zijn wezen, die strijdt tegen de wet zijns gemoeds. Hij is ook nog in het lichaam des doods. Maar dat zullen we maar laten liggen tot een volgende keer dan. Ja? Ja, broeder de Bakker.
Ja. Ja. Nou, van Jezus Christus en die gekruisigd, dat zou ik niet durven zeggen. Ik weet niet in hoeverre hij daar zelf licht in had. Dat is uit andere bronnen niet natuurlijk na te gaan. We moeten wel vaststellen dat de ene profeet in het Oude Testament daar ook meer zicht in op had en licht in had dan de ander. Jesaja is natuurlijk iemand geweest die er heel veel licht in gehad heeft. En die van de Heere door de geest der profetie ook heel veel over die Christus heeft mogen verkondigen. Veel meer dan bijvoorbeeld een man als Jeremia. He, hoewel je bij Jeremia ook vindt, maar toch lang niet in die mate als bij Jesaja. Hoeverre dat bij Jona aanwezig was, dat weet ik niet. Dat is uit dat korte boekje van hem niet op te maken. Maar afgedacht nog of hij over de naam van Jezus Christus heeft kunnen spreken en over het werk van Christus, afgedacht nog daarvan, hij heeft wel over Gods genade kunnen spreken. Vanuit zijn eigen ervaring en vanuit wat God in zijn eigen leven gedaan heeft. En u zegt u, ja, hij heeft die boodschap gebracht en die boodschap die was schriftuurlijk, dat was een goddelijke boodschap, maar is het niet belangrijker nog en is het niet eigenlijk het criterium van de prediking om te brengen Jezus Christus en die gekruisigd? Dat ben ik met u eens, maar dan moeten we wel bedenken, Jona leefde onder het Oude Testament en meer dan Jona was er pas het Nieuwe Testament. He? Ik wil daar met u ook nog een keer over denken, over dat laatste, over de toepassing die de Heer Jezus erover maakt en laten zien waarin hij dan meer dan Jona was, maar onder andere ook in het feit dat hij meer bracht dan Jona kon brengen. Dus je mag de boodschap van Jona nou ook niet tot een voorbeeld stellen in de zin van nou, dat moet vandaag gebracht worden en meer niet. Nee, nee, er moet meer gebracht worden dan Jona gebracht heeft. Want de Heer heeft meer geopenbaard. He? Dus die boodschap die Jona misschien niet of lang niet ten volle heeft kunnen brengen, namelijk wat u zegt van Jezus Christus en die gekruist, die mag vandaag niet verzwegen worden. Al moeten we het nou ook niet omdraaien en zeggen, ja, maar dat was oud-testamentisch en dat was alleen maar gericht en oordeel. En Jona wist van de Heer Jezus niks. Nee, nee, dan maak je er een andere eenzijdigheid van. Dat wat Jona gebracht heeft, dat is nog het woord van God. Dat is nog de boodschap. Alleen de Heer heeft er veel meer aan toegevoegd. En dat nieuwe, dat mag niet verzwegen worden. Dus wat Jona gebracht heeft, moet nog gebracht worden. Plus wat het Nieuwe Testament ons nog veel rijker openbaart. Ja? Nog meer? Ja. 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 Ik geloof dat er geen bekering is zonder geloof. Maar dan moet je natuurlijk wel begrijpen wat ik bedoel met geloof. Als wij het hebben over geloof, dan hebben we het in de regel, als u spreekt over de orde des heils, roeping, wedergeboorte, bekering, geloof, dan zetten wij dus geloof na bekering, maar dan verstaan we daar het rechtvaardigend geloof. Dat is het geloof dat Christus omhelst, dat is het geloof dat, ja, dat niet alleen bestaat uit kennis, maar ook uit vertrouwen, dat niet alleen anderen, het is geloof van zondag 7. Het geloof waardoor een mens dan ook zich op de Heere leert verlaten en het woord, de belofte woorden des Heeren leert omhelzen. Maar als ik nou zeg, er is geen bekering zonder geloof, dan bedoel ik het woordje geloof op een andere manier. Dan bedoel ik het als geloof in wat de Heere zegt. Er gaat geen mens de Heere zoeken. Er is geen mens die naar God gaat vragen. Er is geen mens die zijn zonde leert beleiden en van zijn zonde zich leert afkeren. Of hij moet geloven in wat de Heere heeft gezegd. Begrijp je wat ik bedoel? Of niet? Nou, laat ik het dan zo zeggen. Niemand zal ooit naar God de toevlucht, tot God de toevlucht nemen en zijn schuld voor de Heere beleiden en God om genade bidden, als hij niet gelooft dat wat het woord van de Heere zegt de waarheid is. Ik bedoel, als hij niet gelooft dat hij een zondaar is. Als hij niet gelooft dat als zondaar je op weg bent naar het verderf en dat je behouden moet worden. Als je niet gelooft ook dat de Heere nog de deur opent en dat hij nog genade wil bewijzen. Niet waar? Ik bedoel dus niet een geloof dat nu direct ook al de Heere aanneemt en de belofte des Heeren omhelst en weet dat je gered bent. Dat geloof bedoel ik niet, maar het geloof in wat de Heere openbaart. He? Zoals ik dat ook gezegd heb, maar wat geloofden ze nou eigenlijk? Nou, ze geloofden dat ze zondaren waren. Ze geloofden dat ze, ja, dat het waar was, nog 40 dagen, dat ze niet veel worden omgekeerd. Dat geloofden ze. En ze geloofden dat ze dan ook mee zouden omkomen in dat gericht. En ze geloofden ook dat als ze zo door zouden gaan, dat het voor altijd verloren zou zijn. Ze geloofden dat er een verandering moest komen. Dat waren de dingen die ze geloofden. En daarom, voordat ze echt tot bekering komen, is er dat geloof. Daar komt de bekering eigenlijk uit voort. Die verloren zoon net zo. Die verloren zoon die komt tot bekering. Die komt tot zichzelf, dat is het eerste. Dan gaat hij terug. Ondertussen keert hij zich van zijn zonde af. Niet waar? Maar voordat hij naar zijn vader teruggaat, gelooft hij. Wat gelooft hij? Hoeveel huurlingen mijn vaders hebben overvloed van brood? Dat gelooft hij. Dat weet hij zeker. Geloven is voor hem zeker weten. Hij gelooft in de goedheid van zijn vader. Hij gelooft in de ruimte van zijn vaders liefde. Hij gelooft wat hij nooit geloofd heeft, dat zijn vader een goed vader was. Dat geloofde hij voor die tijd niet. Toen zag hij dat als een lastige vader. Zijn vader bij wie hij weg wilde. Nu gelooft hij dat die vader het goede, zelfs met zijn knechten, voor heeft. En dat geloof, ook in zijn eigen ellende en in zijn eigen dwaasheid, geloof in de verkeerdheid van zijn hart en in de verkeerdheid van zijn keus, dat geloof gaat hem nou in de weg der bekering tot zijn vader terugbrengen. Daarom is het ook niet goed eigenlijk om geloof en bekering als twee dingen te zien die eigenlijk los van elkaar staan. Ze grijpen in elkaar. Er is geen bekering zonder geloven. Er is geen geloof zonder bekering. Dat is onmogelijk. Die twee hangen samen. Spurgeon heeft gezegd dat is een Siamese tweeling. Geloof en bekering. En dat is het. Wat zegt u? Nee, het is ook niet het geloof dat de zekerheid in zich heeft van het geborgen zijn en van het veilig zijn in de Heere. Het is ook niet het geloof dat houvast heeft aan Gods belofte. Het is misschien, het geloofsvoorwerp is wat anders. Laat ik het zo zeggen. Als we nou uitgaan van het geloof zoals het in zondag 7 beschreven wordt, dan heeft dat tot voorwerp Jezus Christus en zijn volbrachte werk. Niet alleen anderen, maar ook mij, vergeving van zonde, eeuwige gerechtigheid en zaligheid geschonken is. Dat is het voorwerp van dat geloof. Nou, wil je dat een troostrijk geloof noemen? Goed, dat is een troost, een geloof dat wat nalaat. Een geloof dat wat uitwerkt in het leven. Maar denk nou maar niet dat dat het enige geloof is dat een mens beoefenen kan. Er is ook geloof in deze zin, namelijk dat wij zonder dat we er enige troost voor onszelf uit hebben, toch vallen voor het woord van God. Namelijk dat woord dat mijn oordeel verkondigt. Dat woord dat mijn zonde blootlegt. En als ik dat ga geloven, nee, dan heb ik geen troost. Waarom niet? Omdat ik geen goed geloof heb? Nee, omdat dat geloof dan op dat moment gericht is op een ander voorwerp. Het is gericht op dit voorwerp, namelijk Gods heiligheid, of Gods gramschap, of Gods wet die eist, of mijn zonde die me onder het oordeel brengen. Maar het is net zo goed echt geloof als het geloof dat Christus en al zijn weldaden aanneemt. Het komt uit dezelfde geest. Het is gewerkt door dezelfde geest. Alleen, als mijn geloof niet verder gaat dan de wet, of mijn geloof gaat niet verder dan de bedreigingen, of mijn geloof gaat niet verder dan de boodschap van het oordeel Gods, tuurlijk, dan heb ik geen troost. Daar is geen troost in. Maar dan gaat het juist geloof zijn. Is het geloof dat door de vrees werkt? Juist dan is het in de vrees. Is het geloof door de Heere gebracht op het niveau van de kennis van Christus en van de weldaden van Christus en van de liefde Gods in Christus, dan gaat datzelfde geloof, geen ander geloof, door de liefde werken. In Nineveh komt het geloof van die mensen openbaar in het feit dat ze daar voor God beven. Neem je Petrus, om een voorbeeld te noemen. Zijn geloof komt openbaar in het feit dat hij zijn liefde tot de Heere beleidt. Gij weet alle dingen, gij weet dat ik u lief heb. Maar het is in wezen hetzelfde geloof. Alleen het heeft een ander voorwerp gekregen. Het gaat naar iets anders uit van het woord van God. Wat? Dat eerste? Ik denk het niet. Ik denk niet dat ze in Nineveh zich bewust zijn geweest dat ze geloof hadden. En als je het ze gevraagd had, geloof je dat nou wat die man zegt? Dan zullen ze gereageerd hebben, ja, we moeten het wel geloven. Hoe weet je dat dan? Waar komt het vandaan? Ja, van binnen. Maar konden ze dat verklaren? Konden ze dan zeggen, dat heeft de Heer nou tegen ons gezegd? En konden ze dat nou allemaal... Ik denk het niet. Ik geloof dat ze dat zich ook niet afgevraagd hebben. Maar het is wel voor hen duidelijk geweest dat... Ja, wat Jona daar zei... Het kon niet anders dan de waarheid zijn. En zo is het nog. Als iemand onder het woord zit... En hij stemt het alleen maar toe, verstandelijk. En hij gaat de kerk uit... En hij heeft zijn kopje koffie of hij heeft zijn praatje met zijn buren of familieleden of hoe dan ook. Ja, geloof je wat er gepreekt is? Ja, ik geloof wat er gepreekt is. Waarom kun je dan nog zo rustig aan je koffie zitten? Waarom kun je dan nog zo rustig naar bed gaan? Je gelooft dat het waar is dat nog 40 dagen dan zal Nineveh worden omgekeerd. Ja, geloof. Nou ja, kijk, die houding bewijst al dat je niet gelooft. Nou zal er één zijn die onder diezelfde prediking gezeten heeft, maar die heeft er geen lust meer in om met de dingen van dit leven... Die kan zich er niet meer aan geven, die zijn geest is zo bezig met wat hij gehoord heeft. Dat heeft hem zo aangegrepen, zijn nood staat hem zo voor ogen. Ja, waar vind je hem? Je vindt hem voor zijn bed geknield, worstelend met God. Om behoud, zoals ze in Nineveh worstelden met de Heer. En zoals ze hem smeekte, zo is dan die kerkganger bezig met de Heere. Of de Heere een omkeer wil brengen, of de Heere genade wil schenken. En als je hem nou vraagt, geloof je wat er gepreekt is? Ja, en gelooft u. Maar dat is toch een heel ander geloof. Herken je dat als geloof? Misschien vraagt zo'n worstelaar, zo iemand vraagt zich dat niet af. Waarom niet? Omdat hij op dat moment niet geïnteresseerd is bij de vraag, zou dit nou het echte geloof zijn of niet? Hij is op dat moment geïnteresseerd bij de vraag, zou God voor mij nog genadig zijn? Hij zoekt geen kenmerken. Dat is de vraag die we onszelf stellen, van is dit nou geloof het echte? Is dat nou geloof dat ik bij mezelf herkennen kan als het echte geloof dat de Heer aan zijn volk geeft? Dan zoek je bij jezelf een kenmerk. Maar dat is niet aanwezig, die vraag. Zo iemand zoekt alleen maar een bewijs, een kenmerk, van God, van Gods genade en van Gods goede tierenheid in zijn leven. En als hij dat ontvangen heeft, dan denk ik dat hij tot de conclusie komt. Als die eerlijk gemaakt wordt, ja, dan is dat door de Heer, door zijn Heilige Geest in de hart gelegd. Later. Ik denk dat zo ligt. Ja. Ja. Nou, dat is waar. Ja, dan blijf je dat doen. Maar als je dan natuurlijk maar niet de Heilige Geest de schuld geeft, dat hij nalatig gebleven is. Ja, nou was het van 2-1 in Nineveh, nietwaar? Daar wisten ze van de Heilige Geest niks af. Nee. Je kan veel beter weten dat er wel een Heilige Geest is, dan dat je hem niet weet. Want nou mag je nog om hem bidden ook. En de Heer Jezus heeft nog gezegd dat de Vader, indien gij die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven. Hoeveel te meer, mijn hemelse Vader, hoeveel te meer zal hij de Heilige Geest geven, degene die erom bidden. Dus, nee, maar nou, ik bedoel dit. Ze wisten in Nineveh van een Heilige Geest niet af. Maar het was van 2-1. Er was een prediker en er was alles tegen om te geloven dat hij de waarheid sprak. zouden alle argumenten bij de hand, zoals die zoon, die schoonzonen van Lot, alle argumenten bij de hand hadden om te zeggen, Lot, man, je kan me nog veel meer vertellen, maar ik geloof er niks van. Hadden ze kunnen doen. Nou, als ze dat gedaan hadden, dan hadden ze 40 dagen later voor de rechterstoel gestaan. En dan had de Heere tegen ze gezegd, je hebt toch geweten? Je hebt niet gewild. Ik heb mijn prediker gezonden helemaal uit Israël, omdat er onder jullie geen één was die dat woord kon brengen. Ik heb de moeite genomen om je die boodschap te verkondigen. En daarom, je gaat om je eigen zonde verloren. Dan kunnen ze zeggen, ja, maar er moest een Heilige Geest aan te pas komen. Als ze dat gezegd zouden hebben, dan had de Heere gezegd, maar die had ik ook nog willen geven. Net zo goed als dat ik die prediker uit Israël heb laten komen, had ik ook mijn geest nog uit de hemel willen laten komen. Om in je hart te werken. Maar je hebt er niet om gevraagd. Dat was de ene mogelijkheid. En de andere mogelijkheid is dat zij tot bekering komen. Schrijven zij dat nu in hun volle bewustzijn op dat moment toe aan de Heilige Geest? Daar weten ze niks van. Ze weten alleen dat ze zo, zoals ze tot nog toe geleefd hebben, niet verder kunnen. De nood is opgelegd, het hart is gaan spreken, het geweten is gaan getuigen. Ze kunnen er niet meer onderuit en daarom vallen ze op de knieën. Het was voor deze mensen geen conclusie die ze trokken van nou voel ik dit en nou moet, nou, dat is dan de Heilige Geest in mijn hart en nou kan ik bidden enzovoort. Nee, het was omdat de nood in hun leven levensgroot voor hun ogen stond en daarom konden ze niet anders. En nou zeggen wij, ja, de Heilige Geest moet eraan te pas komen, want anders dan blijven we altijd onder het woord zitten. En ik zeg het ook, zeker, als je kan preken als Jona en als Jeremia en Jesaja en als de Heere Jezus. Niet dat de mens dat kan, maar de Heere Jezus heeft zelf ook gepreekt. En er verandert niets. Niets. Waarom niet? Goed, bezie je dat nou van de kant van de Heer en dan zeg je ja. De geest werkte niet. Maar nou moet u me eens zeggen waar in de Bijbel dat argument gebruikt wordt. Waar dat in de Bijbel staat. Ik lees wel in de Bijbel. Het woord der prediking deed hun geen nut. Omdat het met het geloof niet gemengd was in degene die het hoorde. Dat zegt de Heere wel. Dus we voelen het wel, de Heere die houdt ons verantwoordelijk. Hij zegt, ja, maar het is uw taak om te geloven. En net wat ik zondagavond dan gepreekt heb, ja, maar als je dan niet geloven kan, dan is het nog je taak om te geloven. En als je het dan geprobeerd hebt, je kunt het nog niet, dan is het nog je plicht om te geloven. En waar moet je dan heen? Dan moet je heen met de armoe van een hart vol ongeloof en vol vijandschap en vol bitterheid. Dan moet je met dat hart, met dat ongelovige hart naar de Heere toe en zeggen, Heere, ik moet geloven en ik heb het niet en ik kan het niet. Ik zal tot in de eeuwigheid niet kunnen geloven. Nou, want ik heb een ongelovig bestaan en een ongelovig hart. Wil u me alsjeblieft leren om te geloven? Hè? En dan mag ik erom vragen dat die geest nodig is. En dan zeg ik, nee, dan is het een groot voordeel dat we weten van die geest. Want dan weten we waar dit geloof vandaan komt, van God de Heilige Geest. Nou, vraag dan. Om die geest, en dan heb je de belofte nog mee, dat de hemelse Vader die geest wil geven aan hen die hen bidden. Nee, dan kunnen we beter wel van de Heilige Geest weten, want dan weten we ook wie we erom moeten bidden. En dan weten we ook dat hij komen wil. Al wat u ontbreekt, schenk ik zo het smeek. En dan denk ik dat je op die manier uit dat kringetje komt. Zou het niet? Ja. Ja. Nou, dat laten we staan. En voor de volle. Ja, ik bedoel niet laten staan in de Bijbel en dan nooit naar omkijken. Zo bedoel ik niet. Nee, we laten het staan als het volle woord van God. Het is zo. Het is niet desgene die wil. Het is niet desgene die. Maar dat zeg ik toch? Hè? Het is van de ontfermende God. En omdat het van de ontfermende God is, daarom mogen wij die God erom smeken dat hij zijn geest wil geven om het ons te leren. En dan gaan we niet in onszelf eindigen. Dan gaan ze in Nineveh ook niet in zichzelf eindigen. Zeg, ja, wij hebben toen zo oprecht onze zonde beleden. Wij hebben zo oprecht onze kleren gescheurd. We hadden zelfs onze kleren voor over. We hebben het eten laten staan. Nee, helemaal niet. Dan zou het inderdaad zijn een roemen in mensen. Maar ze hebben het achteraf ook geleerd. Het is niet desgene die wil. Het is niet desgene die loopt, maar het is des ontfermende Gods. En ze hebben er de Heere voor leren danken. Dat het hem behaagd kan. Daardoor zijn geest zo krachtig te werken dat de prediking van Jona hen tot een zegen werd. Maar, ja, ze kenden natuurlijk die brief van de Romeinen niet in die tijd. Maar afgedacht nog van de vraag of ze die kenden of niet. Dat was niet de boodschap waar ze toen mee bezig waren. Dat was niet het woord, het aspect van het woord van God dat voor die ziel geschreven stond op dat moment. Het was op dat moment voor hen de boodschap wie weet. God mocht zich wenden. En met dat woord zijn ze werkzaam geweest. En achteraf hebben ze het geleerd. Het is alleen maar Gods ontferming geweest. Nee, nee, ook niet. Ook niet. En ik denk toch dat dat soort teksten, zoals dat woord wat genoemd wordt uit Romeinen 9, en zijn er nog veel meer, dat die bedoeld zijn om ons te laten zien waar uiteindelijk onze zaligheid van afhangt. Maar ik geloof wel dat dat geschreven is, met name voor diegenen die in beginsel die zaligheid deelachtig zijn. Om hen te bevestigen in de vastheid en in de zekerheid dat wat ze nou ontvangen hebben, ze niet aan zichzelf te danken hebben, maar dat dat Gods onberouwelijke gave is. Dat ze op die manier leren in de Heere te eindigen, opdat, zoals Paulus zegt, opdat het is zoals geschreven is, die roemen in de Heere. U kent dat ook wel, dat beeld dat wel eens gebruikt wordt over die hemelpoort. Daar staat aan de buitenkant strijd om in te gaan. En aan de binnenkant, uit genade zijt gezaligd geworden. Dat niet uit u, het is Gods gave. Dat is mooi gezegd, en dat is de werkelijkheid ook. Ja, zeker. En daar ligt eigenlijk alles in op. Daar ligt ook in opgesloten dat versje wat ik zo pas voor een deel citeerde, 12e van 81. Dat is ontferming. Al wat u ontbreekt, schenk ik zoveel smeed. En dan kun je zeggen, ja, dan zijn we er nog niet, want je kan niet smeken. Nou, Erskine heeft dat ook wel eens een keer bij de hand gehad. Hij zegt, je kan niet smeken, dan vraag je maar. Je kan niet vragen, dan zucht je maar. Dus je kan niet zuchten. Nou, stamel je maar, of hoe dan ook. Een mens is niet zo gauw aan het eind. Ik bedoel, we kunnen wel allerlei argumenten aandragen, maar de Heere heeft altijd een weerwoord. En kan mijn hart niet meekrijgen, dan bid je maar met je verstand. Zolang God ons nog een verstand gelaten heeft, kunnen we dat verstand nog gebruiken. Zeker. Ja. Nou, dat ontken ik helemaal niet. Juist omdat het trekkende werk van de Vader is, daarom mag er evangelieprediking gedaan worden. Hè? Stel nou eens voor dat het zo was. Dat de Heere aan zijn dienstknechten, laten we maar Paulus nemen, dat de Heere aan Paulus geopenbaard had wie er in Korinthe en wie er in Thessalonica en wie er in Athene in het boek des levens stond. Dan had Paulus alleen maar tot diegene het evangelie mogen spreken. Niet waar? Maar de Heere heeft het hem juist niet geopenbaard. En Paulus wist het ook niet toen hij daarop voor die heidenen stond. Of dat nou in de synagoge of bij de Joden was, of dat dat nou op de markt in Athene was, of weet ik wat meer. Paulus wist het niet wie van diegenen die onder zijn gehoor waren in het boek des levens stond. En omdat hij dat niet weet, spreekt hij voor allemaal. Wat zegt u? Ja. Ja. Weet u, het is. Ja, nou, dat zegt niemand kan tot mij komen. Tenzij dat de Vader die hem gezonden heeft, en natuurlijk.
Ik wou het. Ik. De oma van mij. Maar om dat goed te worden, dat geloof ik mij.
Ja, ja. Maar dan, en wat dan? Als je dat nou gepreekt hebt, wat zeg je dan? Als ik nou gepreekt heb de onmacht van de mens, of ik of een ander, kan met schelen wie. Als je nou gepreekt hebt, nou de mens kan niet. Niemand kan tot mij komen. Het bedenken des vleeses is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich aan de wet van God niet, want het kan ook niet. Ik weet al die teksten ook. Nou wat dan, als ik dat dan gezegd heb? Nou, en dan zou ik nog over de onwil praten en dan? Dan denk ik dat de Heere er toch achteraan zegt, maar ik wil. Ik wil. En ik heb erop gerekend dat ik mijn evangelie stuur naar mensen die dood zijn in zonden en misdaad. Maar doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En daarom heb ik een boodschap. Die zou ik niet hebben als ik bij de onmacht moest blijven staan. Die is werkelijk. En dat leert de mens inleven ook. Als God hem door zijn geest gaat overtuigen, dan kan hij op een gegeven moment, dan gaat hij ook leren dat hij zo verloren is in zijn zonde en in zijn schuld, en dat hij onder het oordeel des doods ligt, dat hij niet eens een gebed heeft om te bidden en een zucht om te zuchten. Ja, dan leef je het in. Dan leef je het in. Maar dan is het geen, ja, dan is het wel een probleem, begrijp me goed, maar dan is het geen probleem, wat moet ik nou doen, wat moet ik nou doen, wat moet ik nou doen, nou kan ik niks meer doen. Nee, want hij heeft geen zucht om te zuchten en toch is hij voortdurend aan het zuchten. Hij heeft geen gebed om te bidden, maar hij is voortdurend aan het bidden. Hij is zo droog en zo doods in zichzelf, maar hij kan God niet met rust laten. Kijk, en dat is nou een heel verschil, dan praat je ook over je onmacht en dan bid je uit je onmacht, maar je hebt er geen probleem aan je onmacht, want je kunt het niet laten. Nou, en zo preek ik. Hoe moet je dan maar de onmacht preken? Maar dan heb ik tegelijk. Heb ik tegelijk vanuit de schrift het bewijs dat de Heere zegt, ik wil en zij zullen. Gelukkig is dat er ook. Ja. Ja. Nee. Zwaar, dat is waar. Ja. 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 Dat is waar. Kijk, dat zo is, hè, dat we niet kunnen, dat we niet willen, en noem die andere dingen ook maar. Dat is nou alleen maar een demonstratie, een bewijs hoe ver wij van onze oorspronkelijke staat zijn afgevallen. Hoe diep we verdorven, hoe ver we weggezonken zijn. En ja, dat zegt de Heer nou ronduit in zijn woord. Niet om ons in de wanhoop te drijven. Dat zou ook nog kunnen. En dat zou de Heer zeker doen als de Heer niet tegelijk ook openbaarde dat hij nou gewillig is om voor zulke mensen wat te doen. Ja, alles te doen. Hè? Ja. Ja, maar daar heb ik het nou niet over. Daar ben ik ook benauwd voor. Dat weet ik. Dat weet ik. Maar u neemt toch niet aan van mij dat ik sta maar te zeggen. Nou mensen, neem het maar aan. Ja, van mij, ik durf het nog wel te zeggen ook. Durf het nog wel te zeggen ook. Het is maar voor het grijpen. Niet waar? Die koperen slang die stond daar en je kon er zomaar naar kijken. En al zo is de Zoon des Mensen verhoogd. Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven maar het eeuwige leven. Maar ik weet wel dat het zo niet gaat dat je het zomaar even grijpen kan. Maar dat zit hem niet in het feit dat het zo ver weg is. Dat zit het in het feit dat ik het niet wil. Dat ik in die weg niet zalig wil worden. Dat is mijn probleem. Niet dat de Heer de zaligheid zo ver weg stelt en dat er bijna geen evangelie is. Maar het zit erin dat ik op Gods manier niet zalig wil worden. Dat is mijn grote probleem. Ja. Maar wij moeten gaan stoppen met deze bespreking. Het was levendig genoeg, zou ik zeggen. Zullen we met elkaar nog zingen? En u weet, dan wordt er ook een collecte gehouden ter bestrijding van de kosten. En dan wil daarna broeder Valerius misschien wel danken. Zullen we zingen Psalm 72? Psalm 72 vers 5 en 6.
dan met elkaar trachten te eindigen. Aan het einde, heren, van dit ons samen zijn, dan past het ons om uw naam dankende te erkennen voor al het goede en voor al het trouw waarmee u ons tot op deze ogenblikken toe hebt willen omringen. Het was weer de eerste maal, heren, dat we in dit pas begonnen seizoen weer mochten samen vergaderd zijn rondom uw woord en rondom uw getuigenis. En dat op zich is al zo'n wonder van uw wegen, dat we nog geconfronteerd mogen worden en onderwijs mogen ontvangen door uw woord. Maar heren, nu bidden we van u, wilt u uw geest doen paren met dat woord, opdat het zijn vrucht mag doen in ons hart en in ons leven. Ja, dat het de vruchten van bekering en van geloof bij ons allen tezamen nog gevonden mogen worden. U dan, heren, verheerlijkend, maar dat ook zielzaligend. We hebben het mogen vernemen, heren, de lieden van Nineveh, die zich hebben bekeerd op de prediking van Jona. En zo mogen ook wij van week tot week onderwijs ontvangen, ook van die meerder Jona, die het bloed der verzoening heeft gestort. Ach, lieve, ontfermen dat wij nu allen tezamen, als bedelaars en als bedelaressen, zo mogen komen tot de troon uw genade, om ook onderwijs van u te mogen ontvangen. Grote hoorder der gebeden, dan moeten we het beleiden, dat uit onszelf en van onszelf wij geen gebed hebben om te bidden, en geen dankenstof om te danken, maar we mogen ook naderen, toch, door het gebed, en of u die beden dan wil heiligen op het altaar van die beddende en dankende hoge priester, en om zijn offerande nog woning en plaats wilt maken in ons aller hart en in ons aller leven. Ja, dat de bede in onze ziel geboren mocht worden. Heere, bekeer ons, want dan zullen we bekeerd zijn, omdat het gebod van uwentwege mag worden een gebed door uw geest gewerkt, omdat we alzo nog winst mogen doen op weg en reizen naar de eeuwigheid. Heere, verenig dan ons hart door de vreze van uw naam en doe ons in het pad van uw geboden lopen. Ja, dat het zo mocht zijn dat we ook mochten gaan smeken. Die beden als de lieden van Nineveh, wie weet, God mocht zich wenden en ook onze genadig zijn. Wil dan zo het onderwijs ook van dit avonduur nog heiligen in ons aller hart en in ons aller leven. En als we nu deze plaats gaan verlaten, Heere, wilt u ons daar brengen waar we verwacht worden. Wil in de nacht die aanstaande is uw vleugelen over ons uitbreiden, ons beschermen, en dat we dan morgen weer in goede welstand mochten ontwaken om in te gaan en uit te gaan door de arbeid die op onze schouderen rust. Heer, wil u dan nog horen en verhoren? Wil u nog geven en vergeven? Alleen om Jezus willen. Amen.